Lars, ik heb een idee.
Wat dan?
Om het intro even iets anders te doen dan we normaal doen.
Dat is goed, dat is leuk.
Even wat afwisseling.
Ja.
Hallo luisteraars.
Dit is Pedagogisch Verantwoord.
De podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden.
Tegenover mij zit Tijmen van de Beuken.
En tegenover mij zit Lars Limburg.
Leuk dat je luistert.
Nou Lars, we zitten op een hele speciale plaats.
Ja, voor mij is het best wel logische plaats eigenlijk.
En voor mij de laatste tijd ook wel, maar hier is wel de podcast geboren.
Ja, ja, want we zijn weer bij mij thuis, hè?
Ja.
In Nijmegen. Ja. We zijn hier omdat we nou veel flexibeler zijn, hè? Dat klopt, toch?
Ja, we zijn niet meer gebonden aan een bepaalde school. Maar houdt er ons niet van dat we daar nog steeds langs gaan.
Hmm.
Maar we zijn wel wat flexibeler geworden als het gaat over gasten. Dus wij kunnen meer naar de gasten toe, zodat de gasten ons ook beter kunnen bereiken. Want inderdaad, als je alleen maar in het meest zuidelijke puntje van Limburg zit met je podcast, dan is het gewoon voor veel gasten die wat noordelijker wonen gewoon onmogelijk of heel erg lastig om bij jou te komen.
Ja, maar het bevalt mij ook wel goed om op andere plekken te zijn. Of in de natuur, of op een bankje, of juist weer op school. Het is wel leuk om andere plekken te zijn, want overal leeft pedagogiek.
Lars, vandaag gaan we het hebben over slechtziende jongeren.
Ja.
Het is een onderwerp wat ik niet meteen koppelde aan ons onderwerp, aan pedagogiek. Maar achteraf gezien toch wel weer. Want het is natuurlijk een doelgroep die begeleiding nodig heeft. Uiteraard, omdat ze een beperking hebben. Maar ook omdat ik het niet zoveel merk in mijn dagelijks leven. En ik zie het ook niet zoveel. En ik, om eerlijk te zijn, heb ik het in de opleiding op opvoedkunde ook nog niet voorbij zien komen. Heb jij dat voorbij zien komen?
Nee, niet zo'n specifieke handicap. Ik kan me wel herinneren dat wij wel mensen ook iets gingen doen met bepaalde problemen met leren.
Mm-hmm.
En dat kon natuurlijk ook zijn, is inderdaad slechthorend. Dus daar heb ik nog wel iets van meegekregen. Want dan moet je natuurlijk een hele andere manier van opvoeden en van aanleren moet je hanteren.
Mm-hmm.
Want je werkt bijvoorbeeld met gebarentaal als iemand slecht hoort. En dan ben ik wel benieuwd van hoe leer je deze jongeren en kinderen dan bepaalde dingen aan?
Yes, zoals altijd gaan we dadelijk wat wetenschappelijke bronnen erbij halen. En kunnen wij onze vragen stellen aan een nieuwe gast. En dat is vandaag Yvonne Roeven. En zij is jobcoach en maatschappelijk werker. En zij werkt al aantal jaren met mensen met een visuele beperking. Dus dat is natuurlijk de perfecte persoon om hier meer aan te vragen.
Ja, ik ben heel benieuwd naar een paar dingen die er wel. Ja, je weet er gewoon ook niet zo heel veel van af, hè? Want ik zeg net al tegen jou, bestaan ze? Ja, ze bestaan dus blijkbaar wel. Alleen, ja, wanneer kom je dat nou tegen als je er nooit iets van gehoord hebt?
En hoe ga je er dan mee om? Misschien nog wel veel belangrijker.
Ja.
Want omdat we natuurlijk naar een maatschappij willen gaan waarin iedereen voor elkaar zorgt en waar iedereen naar elkaar omkijkt. Een beetje zoals het vroeger was. Hè? De verzorgingsstaat is een beetje afgelopen. En nu willen we meer naar de participerende samenleving. Dus ja, dan is het wel ook wel belangrijk dat wij weten hoe we met elkaar om moeten gaan.
Ja, en zeker hoe je om moet gaan met kinderen die nog zitten met een handicap. En volgens mij gaat de quote van de week daar ook over, Tijmen.
Yes.
De uitspraak van de week.
De uitspraak van deze week is van een Nieuw-Zeelandse auteur genaamd Janet Frame. De mislukking ligt bij de verwachtingen van anderen.
Ja, dat vind ik wel mooi.
Wij waren op zoek naar een quote en eigenlijk sprong deze er al meteen uit.
Ja, omdat deze gewoon heel erg alleszeggend is als jij dus bijvoorbeeld werkt of aankijkt tegen mensen met een beperking. Jij hebt een beeld over die mensen, jij verwacht iets van die mensen. En omdat jij mensen misschien overschat of onderschat, verpest je het eigenlijk.
Ja.
Of in ieder geval de omgang verpest je het dan.
Mm-hmm.
Dus om daar bewust van te zijn, dat jij wel je oordelen hebt en je vooroordelen, maar dat je dat niet in de weg laat staan van wat er feitelijk aan de hand is.
Ja.
Dat is denk ik wel heel belangrijk om te kunnen als hulpverlener of als iemand die gewoon mensen wil helpen.
Ja, nou wat jij als laatste zei vind ik heel belangrijk, want ook als jij mensen gewoon wil helpen, niet per se als je het professioneel doet.
Mm-hmm.
Je hebt altijd bepaalde verwachtingen. En als je nou eens bewust bent van die verwachtingen, ik denk dat het daar ook over gaat, dan geef je iemand al veel meer ruimte om iets te leren en te kunnen.
En om even verder in ons thema te gaan, is het denk ik ook wel belangrijk om even een goede definitie te formuleren over waar we het over gaan hebben. Want we hebben natuurlijk een visuele beperking. Mensen die dus slechtziend zijn. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die blind zijn.
Mm.
En wat is nou eigenlijk die definities? Want het verschilt nogal. Nou, er zijn heel veel termen en woorden die ik niet zo begrijp en waar ik ook niet zoveel bij kan voorstellen. Maar dat is allemaal natuurlijk wat we aan de gast kunnen vragen dadelijk. Maar hier staat bijvoorbeeld, de definitie van blind is een visus van minder dan 0,05 in het beste oog of een gezichtsveld van 10 graden of minder. Dan ben je dus blind.
Ja, bij het woord visus ben je mij eigenlijk al kwijt.
Visus, dat heeft natuurlijk iets te maken met het zicht, het zien, denk ik.
Ja, maar dan kun je dus meten in bepaalde percentage of een bepaalde... Want ik zie dan staan 0,05. Nou ja, in de klas vroegen ze altijd koeien of wat bedoel je daar dan precies mee?
Ja, precies.
Nee, maar wat houdt dat dan precies in? Kijk, 10 graden, daar kun je misschien nog wel iets meer over van zeggen. Maar ik heb geen idee.
Nee, dus dat is, gaan we allemaal opschrijven. Maar oké, dus met die visus van 0,05 ben je dus blind. En wanneer je slechtziend bent, is dat je een visus hebt die minder is dan 0,3. Of een gezichtsveld van 30 graden of minder. Dan ben je slechtziend.
Ja.
Dus dat, als je aan die cijfers kijkt, kun je al zien dat iets positiever is. Maar dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Want dan kun je nog wel iets waarnemen. Mensen die blind zijn, die nemen dus niets waar. Mm-hmm. Ook wel interessant om daarop in te gaan van hoe die mensen dan de wereld ervaren.
Ja.
Maar ik vond nog iets, Lars, dat vond ik ook wel bijzonder. Want hier staat ook een definitie van doofblind. En doofblind, dat wordt door het Sociaal-Cultureel Planbureau niet zozeer beschreven of in ieder geval erkend. Maar er zijn wel heel veel mensen die daar wel een soort van waarde aan hechten of een definitie over hebben. En doofblind, dat wil dus zeggen, is een gehoorverlies van 35 decibel of meer, gecombineerd met een gezichtsverlies in het scherpzien van 0,3 of minder.
Ja.
Dus dat is een soort combinatie van de twee.
Maar het is niet hetzelfde als wat bijvoorbeeld Helen Keller had of zo. Dat je helemaal niks ziet en helemaal niks hoort. Hoe heet dat dan ook weer?
Dat weet ik niet. Hoe heet die vrouw?
Helen Keller. Dat is een heel bekend verhaal.
Oh, dat ken ik helemaal niet, Lars.
Ken je dat niet?
Nee.
Oh. Nee, ja, dat is dus niet.
Moet ik even op gaan zoeken dan? Of is het een lang verhaal?
Nou ja, nee, maar er worden ook vaak wel grappen over gemaakt. En daardoor ken ik het misschien ook wat beter.
Oh.
Maar die is dus helemaal blind
en
helemaal doof. En die heeft heel veel nog bereikt, Tijmen. Ik weet niet of de gast daar misschien ook wat over kan zeggen, Yvonne.
Ik ga het opschrijven. Helen Keller.
Nee, gewoon Keller.
Keller, Helen Keller. Heb je eigenlijk persoonlijke ervaringen met mensen die blind of slechtziend zijn?
Nee, we hadden vroeger wel een buurvrouw en die had dan een zus. En die was dan zo geboren. Dus die was het altijd. En die had daarna. Ja, dat was gewoon heel apart om te zien. Die had dan geen ogen.
Je had geen ogen?
Nee, precies, ja. Volgens mij was het zo. Dan moet ik het wel goed. Maar ja, in ieder geval.
Als ik kan wel goed luisteren. Nou ja,
als je dan hebt over pedagogiek. Als kind dacht ik gewoon van. Oké, die heeft dus gewoon geen ogen. Maar die zag gewoon niet. En dat was heel apart voor ons om mee om te gaan. Want. Hoe had hij dan nog een gelukkig leven? Zo ver ging je al denken als kind, hè?
Ja, maar dat zijn wel realistische vragen. En dat vraag ik me vaak nog steeds wel af bij dat soort mensen. Van hoe krijgen zij nog het levensgeluk? En dat zijn ook allemaal vragen die ik hier al opgeschreven heb om aan de gast te vragen.
Ja, zeker.
Dus, maar ik wil er heel graag naartoe naar de gast. Maar ik wil eerst even de wetenschap erbij halen. Om te kijken wat dat zegt.
Laten we dat doen.
Wetenschappelijk verantwoord.
Nou, zoals altijd hebben wij twee wetenschappelijke bronnen die we even kort gaan bespreken. En nu dus inderdaad met betrekking tot slechtziende jongeren.
Ja, en die eerste bron, Tijmen, ik schrok wel een beetje. Had ik niet verwacht.
Aan het aantal,
ja.
Ja, want verlicht ons, Lars.
Ja, in een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau staat bijvoorbeeld dat er in Nederland alleen al 76.000 blinde mensen zijn en 222.000 slechtzienden.
Dat is inderdaad wel een heel hoog aantal, ja.
Ja. Ja, maar op zich, die zie je wel een beetje op het straatbeeld. Maar dan waren er dus ook nog 50.000 jongeren die een matige visuele beperking hebben en 18.000 een ernstige.
Ja, dus gewoon, hè, en dan hebben ze hier jongeren hebben ze dus gedefinieerd van 6 tot 19 jaar. Maar dat is dus 50.000 matig, hè? Die zijn matig visueel beperkt en 80.000 ernstig. Dat vind ik toch wel echt veel, ja.
Ja. Nou, zeker.
En dan vraag ik me toch af van, hè, wat we net in het begin van de podcast ook zeiden. Waar zijn ze dan? Is onze sociale kring gewoon zo homogeen dat wij gewoon alleen maar gelijke mensen om ons heen hebben?
Ja, want waar begeven we die mensen zich? Hè?
Ja.
Die zullen toch ook wel op bepaalde plekken komen waar wij ook komen, zou je denken?
Zou je denken, ja.
Ja.
Maar dat is allemaal vragen. Ik ga het natuurlijk allemaal opschrijven. Ik heb hier ook voor de mensen die luisteren en die het niet zien. Ik heb hier een notenblok voor me. Waar ik dus al de vragen op schrijf die nog net in me opkomen. En wat ik nog vergeten ben om te vertellen, Lars, is dat wij deze aflevering ook hele speciale pedagogische verantwoorde snacks op tafel hebben staan.
Ik vind het zelf tot nu toe de lekkerste die we hebben gehad.
Verlicht ons, Lars.
Nou, het zijn volgens mij echt heerlijke aardbeien.
Ja.
Goede rode kleur ook.
Heb je het al ingepakt?
Nee.
Moeten we daar ook even stiekem tussendoor
doen. Ja, gaan we
ik doe het altijd stiekem, maar wanneer de bumper er is, dan pak ik altijd eentje. Weet
je. Oh, deed je dat zo?
Ja.
Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord.
De podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden.
Lars, bron 2, dat is ook een heel interessante. Ik vond hem wel wat ingewikkelder eerst, maar ja, het stipt wel iets heel maatschappelijks aan en misschien wel heel erg ethisch.
Ja, je hebt het mij uitgelegd, ik begreep het niet.
Ja, nou, ik zou het proberen. Ik ben natuurlijk geen professor of geleerde op dit gebied. Nou, de bron die we nu gaan bespreken gaat over de link tussen cerebraal visuele stoornissen en onze verbeterde zorg. Want het gaat dus over dat je hebt cerebraal visuele stoornissen, kinderen hebben dat. En dat is een verzamelnaam voor visuele stoornissen als gevolg van schade aan of een aanlegstoornis van visuele systemen in het brein.
Dus dat ja, wat is heb gewoon... je nou eigenlijk gezegd?
Ja, ik gebruik ook alleen maar de teksten uit de wetenschappelijke artikelen.
Nee, dat klopt. Dat doe je goed. Alleen, ik wil wel weten, wat heb je nou uiteindelijk gezegd?
Nou, dat is gewoon een bepaalde stoornis die dus kinderen hebben die visueel niet helemaal meer goed functioneren. En dat zit dus echt diep geworteld in het brein. Wat dus kan komen door bijvoorbeeld bepaalde foutjes.
Genetisch dan?
Genetische foutjes. Mm-hmm. Of gewoon schade. Gewoon wanneer een kind ontwikkelt. Maar wat blijkt nou is dat die cerebraal-visuele stoornissen dus de belangrijkste oorzaak is van visuele beperkingen bij kinderen van het Westen. Het Westerse landen dus.
Ja.
Dus dat betekent dat dus bijna al die kinderen die dus visueel beperkt zijn, dat die last hebben van dit soort stoornissen. Maar dat is niet het enige wat we hiermee willen zeggen. Maar dit gegeven hangt dus samen met de verbeterde neonatale medische zorg. Dus dat betekent eigenlijk dat we kinderen die eigenlijk te vroeg geboren zijn of waar bepaalde complicaties hebben opgetreden, dus dingen zijn fout gegaan,
ja,
dat ze die veel sneller kunnen verhelpen, waardoor kinderen, ook al hebben ze echt hele ernstige problematiek gekregen, toch nog kunnen overleven als baby.
Ja, maar is dat alleen in Westerse landen dan, zei je dat net?
Ja, hier staat het wel. Hier staat Westerse landen. Is dat. Ja. Dus dat is natuurlijk omdat Arabische landen het anders werken met bepaalde onderzoeken.
Okay.
Maar ik vond het wel bijzonder, is dus omdat wij dus kinderen nu veel vroeger stadia in leven kunnen houden, dat daardoor wel veel kinderen die visuele stoornissen hebben.
Ja, en wat ik daar interessant aan vind is die ethische kwestie. Hè? Wat ook voor de gast misschien interessant is om te beantwoorden. Van, mm-hmm. Kun je dan verantwoorden en kun je dan met een kind later bespreken, of met iemand die opgegroeid is later bespreken van, wat vind je daar eigenlijk van dat je dat wel bent opgelopen en dat ze, ja.
Ja, van we wisten eigenlijk dat er iets heel erg mis met jou zou gaan, maar toch hebben we ervoor gezorgd dat jij het overleeft, weet je wel. Hoe kijk je daar tegenaan?
Hoe kijk je daar tegenaan, ja. Ja.
En kun je dat wel bespreken met die mensen? Want vaak is het ook zo, en dat staat ook in datzelfde wetenschappelijke artikel, hè, wat je overigens terug kan lezen in de show notes, en want staat het allemaal heel mooi goed beschreven. Maar wat er ook in staat, is dat die kinderen ook heel vaak een beperking of een stoornis erbij hebben.
Hmm.
Omdat ze dus bijvoorbeeld schade aan de hersenen hebben, hebben ze daarnaast ook een andere stoornis. Hè? Bijvoorbeeld ook een andere lichtverstandelijke beperking of autisme, et cetera.
Ja, ja. En ik met al wat we nu gehoord hebben altijd, maar ik zou eigenlijk wel zo iemand willen spreken. Maar gelukkig hebben wij the next best thing. Iemand die met die mensen werkt en daar veel over kan vertellen. Maar ik zou ook graag met iemand spreken die, ja, die zo'n leven heeft.
Ja, ik zou die er ook hebben bij moeten uitnodigen. Maar helaas hebben we nu alleen maar een persoon die daar veel over weet. Maar ja, dat is ook...
Het budget was op.
Ja, nee. Nu denken de mensen dat wij onze gasten betalen. Nee, zeker niet. Want het zijn gewoon mensen die willen heel graag hun kennis met ons delen. En die hebben ze ook zeker, want onze volgende gast die heeft heel lang gewerkt met deze doelgroep. Lars, zullen we haar in jouw nederige stulpje binnenlaten?
Ja, we doen de deur open.
Deskundig verantwoord.
Nou, zojuist is ze hier op de bank neergedaald. Yvonne Roeven. Zij is jobcoach voor jongeren met een visuele beperking. Zeg ik het zo goed?
Ja, zo zeg je het helemaal goed.
Welkom.
Dankjewel.
Ik moet jij zeggen, Lars, welkom, want het is jouw huis.
Oh ja, ja, welkom in mijn huis. Nee, maar fijn dat je er bent. Zeker, ja. We hadden al heel veel vragen meteen, hè, Tijmen?
Ja, we hebben allemaal onze blaadjes al volgeschreven, want we hebben net al heel veel zaken al besproken. Dat heb je allemaal niet gehoord, maar dat gaan wij allemaal aan jou voorleggen. In eerste instantie, wat houdt jouw werk precies allemaal in? Het werken met kinderen of jongeren met een visuele beperking.
Ja, dat is wel een redelijk ingewikkelde vraag meteen. Omdat wij werken multidisciplinair binnen Visio. En elk vakgebied heeft weer zijn specifieke taken. En ook weer zijn specifieke doelgroepen. En ik werk dan op dit moment met name met de doelgroep jongeren vanaf einde middelbare school. Die voor een keuze staan om door te gaan naar middelbaar beroepsonderwijs of naar studie. En die erachter komen dat het nog niet zo makkelijk is om die keuze te maken. Jongeren met een beperking zitten toch met veel onzekerheid. Wat lukt wel, wat lukt niet? En willen ze me straks wel hebben op die arbeidsmarkt? En ja, waar ben ik nou eigenlijk heel goed in? En ja, juist bij deze doelgroep is het van belang om daar extra aandacht aan te besteden.
Ja, want Lars en ik hadden het in het voorstukje al even over dat wij persoonlijk gewoon helemaal geen ervaring hebben met, of ja, in ieder geval bijna geen persoonlijke ervaring hebben met mensen met een visuele beperking. Of in ieder geval ook niet in onze omgeving ook zien.
Nee, en het straatbeeld ook niet verder. Hè? Je ziet wel mensen natuurlijk, wat oudere mensen, met een stok en zo. En met een hond misschien, een blinde geleidehond.
Ja.
Alleen van die leeftijd, die zagen we niet zoveel. Eigenlijk bijna niet. Dus we vroegen ons wel af, inderdaad, kijken wij dan niet goed? Of kennen wij dan niet genoeg mensen? Of ja, hoe zit dat dan eigenlijk? Ja.
Ik denk dat je ze misschien ook niet 1, 2, 3 herkent in het straatbeeld. Nou is er natuurlijk, zijn er scholen, hè, voor kinderen en jongeren met een visuele beperking. Ja, die gaan dan ook al naar speciaal onderwijs. Dus die zie je dan ook misschien wat minder, ja, bij de normale scholen. Maar het is ook vaak ook niet aan de buitenkant te zien. Er zijn ook gewoon jongeren waar je gewoon helemaal niks aan ziet. En die toch ernstig slechtziend zijn. Dus het is ook niet zo dat je denkt van, oh, ze hebben een dikke bril op of met dikke glazen. Of
het
stereotype beeld inderdaad. Of ook voor sommige jongeren is het ook juist lastig als het niet te zien is. Want dan denken mensen, waarom zet je dan geen bril op, hè, als je slechtziend bent? Maar het is echt, het gaat op het moment dat een bril niet meer helpt, dan komen ze vaak bij Visio. Dat is de organisatie waarvoor ik werk, terecht. En ja, dan wordt gewoon gekeken van wat heb jij nodig? Jij specifiek om aan jouw vragen beantwoord te zien.
Want ja, het is natuurlijk een hele diverse doelgroep ook, hè? Want het is natuurlijk, we zeggen wel visueel beperkt, maar het is natuurlijk, het is niet maar één soort visueel beperking.
Nee,
want ik moet ook altijd heel erg denken aan het verschil bijvoorbeeld als jij vanaf je geboorte al visueel beperkt bent en wanneer je het geworden bent.
Ja,
kom je dat verschil tegen in je werk?
Ja. Ja, nou ja, er zijn heel veel verschillende soorten. Dat maakt het ook complex en dat maakt het ook voor iemand die daar niet mee te maken heeft heel ingewikkeld. En dan is het ook niet zo gek dat je in stereotype beelden vervalt, omdat het eigenlijk gewoon te veel is om uit elkaar te houden. Dus het is, denk ik, als je omgaat met iemand met een visuele beperking, belangrijk dat je gewoon heel duidelijk de vragen stelt. Wat zie je? Wat zie je niet? Waar heb je hulp bij nodig? Dat je dat gewoon, dat is bij iedereen zo verschillend. De een functioneert het best in donker. De ander functioneert het best met extra licht. De een heeft heel goed overzicht over een bepaalde situatie. De ander kan alleen maar een heel klein detail in een ruimte zien. Dus je kunt de een met de ander gewoon niet met elkaar vergelijken. Het is ja, wat dat betreft heel, heel erg gekleurd en divers.
Maar dan is het dus wel bij de organisatie waar jij voor werkt, dat die wel allemaal samenkomen daar. Wat bieden jullie dan aan wat dan bijdraagt of zo, wat dan passend is bij toch die grote groep die dan met die handicap zit?
Ja, wat ze dan gemeen hebben is dan de beperking. Dus ze lopen allemaal in die zin tegen hetzelfde aan op bijvoorbeeld een school. Dat ze bepaalde aanpassingen nodig hebben. Er is een bepaald cluster, zoals je de clusters hebt voor de auditief beperkte, heb je ook voor de visueel beperkte een cluster. Dus als je dan onderwijs volgt, dan wordt gekeken of je binnen dat cluster valt. En dan heb je ook recht op bepaalde begeleiding vanuit de slechtzienderzorg. En dan mag je langer doen over toetsen en allemaal dat soort dingen, aangepast examen.
Mm-hmm.
Dus dat zijn gewoon hele belangrijke dingen.
Is het mogelijk voor iemand met een visuele beperking om in het regulier onderwijs te zitten? Of is dat gewoon echt niet te doen?
Ja, zeker wel. Sterker nog, de meesten zitten in het reguliere onderwijs. Ja. Tegenwoordig, de laatste jaren, is het zelfs zo dat het visio-onderwijs, daar word je eigenlijk alleen op toegelaten als er meerdere vragen zijn dan alleen de visus. Dus dan is er al sprake van extra begeleidingsbehoeften, behoefte aan de kleine klas en heel veel persoonlijke ondersteuning.
Ja, daar hebben we het net ook over gehad. Dus dat heel veel mensen met zo'n visuele beperking ook vaak ook een andere stoornissen of handicaps erbij hebben.
Of een moeilijke thuissituatie waardoor blijkt dat ze thuis ook niet aan kunnen omdat er andere dingen spelen. Dat kan ook nog een reden zijn om toegelaten te worden tot het speciale onderwijs. Maar de tendens is al de afgelopen jaren is dat jongeren en ook blinden, zelfs blinden en slechtziende kinderen en jongeren in regulier onderwijs functioneren met ambulante begeleiding.
Oké, dus dat is wel nodig. Ja. Altijd zo'n persoon die wel meekijkt af en toe.
Ja, en die alle regelgeving kent. En dan komt er ook wat een budget vrij voor de school. Op het moment dat een leerling toegelaten wordt tot die cluster. En dan kunnen ze ook speciale materialen voor aanschaffen. Ja, dus dat is eigenlijk het onderwijsstuk.
Wil jij dat Lastentime jouw pedagogisch onderwerp behandelen? Mail jouw idee dan naar podcast@pedagogischverantwoord.nl.
Ja, ja. En dat onderwijsstukje, kijk, dat past natuurlijk perfect bij, hè, om mensen voor te bereiden op een maatschappij. En ja, dat is denk ik ook wel waarom wij dit onderwerp willen bespreken in onze podcast. Omdat, kijk, we willen met z'n allen nu meer naar een maatschappij waar we meer naar elkaar omkijken. Yeah. Voor elkaar zorgen. Ja, dat verzorgingsstaat idee, dat is een beetje weg. Of dat willen we weg hebben. Mm-hmm. Dat participatiemaatschappij. Hè, van dat we op elkaar letten, op elkaar, voor elkaar zorgen. Mm-hmm. En daarom is het wel heel belangrijk om ook te weten wat iemand anders nodig heeft.
Yeah.
En ik denk ook, omdat dit voor mij en voor Lars ook niet echt een bekende doelgroep is, willen we weten van, ja, hoe gaan we daarmee om als we zo iemand tegenkomen? Of dat die, want wij willen wel graag daar meedoen, Lars, of niet?
Zeker, ja. Ik wil graag weten wat je dan kan doen.
Ja, dus daarom is het ook wel interessant dat je dat zegt, dat al zo ook in het onderwijs gewoon heel erg naar voren komt, zo te zeggen. Ik had het net al eventjes over over die twee groepen, hè, van wanneer je geboren wordt met een visuele beperking en wanneer je dat later oploopt.
Ja.
Is daar een groot verschil in met die mensen begeleiden? Want ik kan me bijvoorbeeld heel erg goed voorstellen dat iemand die dat geboren is, dat dat toch heel anders is dan wanneer je dat gewoon, wanneer je niets anders weet.
Ja. Klopt. Ja,
heel frustrerend ook trouwens. Ja. Als ik nu in één keer veel minder goed kon zien.
Ja, klopt. Ik denk dat het ook veel uitmaakt wat de beperking is en op welke leeftijd je die hebt gekregen. Wat je merkt is als kinderen die daarmee geboren zijn, die weten niet beter. Mm-hmm. Dat klinkt misschien een beetje cru, maar dat is wel zoals het is.
Ja.
En die weten ook niet wat het is om goed te kunnen zien. Dus dat is voor hun ook bijna niet uit te leggen van wat die slechtziendheid dan inhoudt. Want voor hun is het geen slechtziendheid.
Ja, precies. Maar dat is grappig inderdaad. Ja. Ik heb een keer op school, op de basisschool, heeft een leraar dat een keer proberen uit te leggen aan de klas.
Ja.
En toen zei hij dat een blinde net zoveel ziet met zijn knie als... Nee. Dan zeg ik het dus verkeerd. Nee.
Wat ik ben heel benieuwd nu.
Ja, wat hij dus zei was, jullie zien, een blinde kan net zoveel zien met zijn ogen als jullie met je knie, zei hij. En ik kon daar echt niet bij met mijn hoofd. Ik snapte niet precies wat hij bedoelde. Maar je ziet dus niet zwart. Want ik dacht als kind van, die blinden die zien zwart. Maar zo werkt het dus niet.
Ja, maar zwart is ook wel iets zien dan, hè?
Of ja,
hoe
precies.
Moet ik dat zien? Of word ik dan nu een beetje mindblown?
Nee, maar ook dat is weer... Hè, helemaal geen licht zien. Vaak zie je nog wel dat afhankelijk van de oogaandoening.
Ja, precies. Ja.
Wat er weg is. Kijk, er zijn speciale oogaandoeningen die progressief zijn. Die beginnen dus met een heel klein beetje. Zoals retinitis pigmentosa is zo'n aandoening. Dan begin je met een normaal zien. En in de loop van... Meestal begint zich dat ergens in de puberteit zichtbaar te worden. Dat het gezichtsveld wordt langzaam aan twee kanten kleiner. Tot je uiteindelijk gewoon nog een speldenknopje ziet. En langzaam ook blind kan worden.
Okay.
En dat is dan natuurlijk heel heftig. Als je op een gegeven moment die diagnose gesteld wordt. En je weet nou... Binnen nu en 10 jaar zou het zomaar zo kunnen zijn dat ik niks meer zie.
En hoe begeleid je zo mensen dan? Want dat is toch vreselijk. Dat eigenlijk een beetje, hè, dat ik kan het, iets wat nu in me opkomt, is bijvoorbeeld MS. Dus dat je weet van het gaat veel slechter worden. Dus dat is met die mensen op visueel gebied. Hoe ga je daarmee om met die mensen?
Ja, je kunt het een beetje vergelijken met een rouwproces. En nou is het ook nog zo met dit soort oogaandoeningen. Kan het ineens heel snel gaan. En het kan ook jarenlang hetzelfde zijn.
Mm-hmm.
Dus ook bij dit soort jongeren of jonge mensen... of mensen in het algemeen... is het wel belangrijk dat ze daar goed in begeleid worden. En ja, dat het heel bijzonder zou kunnen zijn... als ze ook bij de dag kunnen leven wat dat betreft. Hè? Dat ze heel erg het aanvaarden zoals het nu is. En... Ja, elke keer is het een beetje inleveren en afscheid nemen van dingen die je kan. En dat zie je dat soms gewoon heel moeilijk is.
Ja.
Ja.
We hadden het even over wat je kan doen, zeg maar. Hè, als je er niet zoveel mee te maken hebt gehad. Ik sta wel eens in de trein en dan zie je mensen die willen dan de wagon of hoe noem je dat, de trein instappen.
Ja.
En dan vraag je altijd af van, moet ik dan nou helpen of zo? Je krijgt een soort ongemakkelijk gevoel, hè? Ik denk dat jij dat dan een beetje gewend bent. Ga ik van hoe moet je met die mensen dan omgaan? Moet je dan vragen, wilt u hulp of zo? En zeker met kinderen lijkt me dan heel lastig. Want je wil wel helpen, maar je wil ook niet dat ze zich gaan schamen of zo ergens voor. Dat vind ik zo lastig.
Nee, precies. Ik denk dat je dat... dat het niet helemaal zwart-wit is. Maar ik denk dat de meeste slechtzienden geen hulp willen. En ik denk dat ze ook leren of geleerd hebben over het algemeen om zelf hulp te vragen op het moment dat het niet lukt. En ik denk wel dat ik denk, ja, soms kun je een situatie even bekijken en dan zie je van, nou, volgens mij is het in dit geval even handig als even iets doen. Of dan kun je het altijd vragen van, goh, kan ik iets voor je doen of kan ik je even helpen? Vraag het dan.
Ja.
Ja, sommige mensen gaan al meteen iets al doen. Of die komen ook te snel dichtbij, waardoor iemand ook heel erg kan schrikken.
Ja, tuurlijk. Ja.
Dus daar gaat het een beetje om. Gewoon vragen is altijd dan wel een goede manier als je het niet zeker weet.
Ja, zeker met jongeren natuurlijk. Ja. Hè? Het is wel goed om dan eerst te checken van, is het oké? Okay,
check het.
Ja, want je noemt al een paar situaties. Maar waar lopen deze, als we het even focussen op jongeren, waar lopen jongeren nou echt het meeste tegenaan in hun groeiende leven met zo'n visuele beperking? Dat zijn echt de dingen waar ze echt moeite mee hebben als je het vergelijkt met mensen met gewoon de gemiddelde mens.
Ja, het is een beetje afhankelijk of ze in het reguliere onderwijs zitten of op speciaal onderwijs.
Doe ze even regulier.
Regulier, ja. Want op speciaal onderwijs merk je dat de sociale contacten in de omgeving minder worden. In het reguliere onderwijs is het heel erg per persoon verschillend. Want je ziet heel erg dat leerlingen die compensatie hebben. Dus in andere die gewoon qua persoon of die gewoon heel goed iets kunnen. Bijvoorbeeld als je heel goed kan leren, dan heb je ook wat te compenseren. Dat die het makkelijker redden dan jongeren die wat kwetsbaarder zijn, die echt heel hard moeten werken, die toch ook wat moeilijker aansluiting vinden in hun omgeving. Ja, dan zie je gewoon dat ze zich wat meer kunnen terugtrekken. Dus daar moet je wel een beetje alert op zijn. Dat daar,
dus die moet je blijven betrekken in het proces of bij de groep. Of. Ja. Dus dat is misschien wel goed om te weten. Ook inderdaad voor de pedagogen die luisteren en voor de mensen die hiermee te maken hebben in de praktijk. Dus gewoon inderdaad hetzelfde wat je bijvoorbeeld hebt bij kinderen die bijvoorbeeld buiten de groep vallen. Mm-hmm. Gewoon extra aandacht. Maar dan is het vind ik ook altijd wel interessant om, wat is nou het goede balans tussen iemand helemaal vertroetelen en betuttelen of loslaten. Ja, kijk, dat is natuurlijk, er zit natuurlijk ook wel een... En ik denk natuurlijk altijd, de middenweg is het beste natuurlijk. Ja. Maar ik vind het soms ook wel lastig om ook bijvoorbeeld, wanneer ik zelf persoonlijk op een stage ben, om een kind ook hier niet te veel aandacht te geven.
Klopt.
Omdat daar die kinderen natuurlijk wel weer misbruik van kunnen maken. Want die gaan weer te veel zich afhankelijk opstellen.
Klopt, ja.
Van hoe kun je daar het beste balans in houden volgens jou?
Dat is toch ook denk ik goed onderzoek doen om te kijken wat iemand nodig heeft. Mm. En dat is wel een lastige hoor. Maar ik denk uiteindelijk is het beste dat elke jongere gewoon zelfstandig leert worden. En hoe doe je dat door vallen en opstaan letterlijk.
Ja, zelf laten doen. Ja. Hoe heet dat ook weer van Vygotsky, Lars?
Ja, je zone van naaste ontwikkeling bereiken. Ja, toch? Dat bedoel je toch?
Ja, daar had je vandaag nog over.
Ja, je hebt je test me meteen even voor mijn theorie. Mijn kennis, zeker. Maar,
ja, je hebt die afgestudeerd en je moet dat weten dan.
Haha, krijg je dat weer. Ja.
Pedagogisch verantwoord.
Maar dat is wel een mooie op zich, want dat is wel een discussie die ook binnen ons hulpverleners, binnen de slechtzienderzorg wel speelt. Of je ziet dat er mensen zijn die willen heel erg beschermen, om ze juist te behoeden van keuzes die waarvan bijvoorbeeld begeleiders denken, dat gaat hem niet worden, of dat gaat nooit lukken, of dit gaat hij of zij gewoon niet halen. En een andere team die zegt bijvoorbeeld van, ja, maar dat moeten ze zelf ervaren. En laat ze het zelf onderzoeken. En laat ze maar tegen de lamp lopen en de verkeerde keuzes maken. Dus daar zit nog wel ook af en toe verschillende...
Ja, precies. Ja, want als we weer even naar die situatie in die trein gaan. Kijk, als die meneer of mevrouw die dan die trein in wil komen en dat gaat dan allemaal redelijk goed. Ja, wie weet heeft die meneer dat zo geleerd omdat hij een paar keer bijna van die trap was gevallen of zo. Of dat hij nog net zich heeft kunnen vastpakken en dat helemaal... Dus het kan ook wel heel goed, net als eigenlijk bij alle opvoedende mensen, gewoon wel eens goed zijn om ook eens mensen fout te laten maken. Maar dan is dat toch wat anders met iemand met een beperking. Want die wil je dan toch eerder beschermen of zo. Ik weet niet, dat is dan toch iets...
Ja, ik heb dat ook, zeker. Ja. Ja.
En je ziet al sneller dat iemand wat kwetsbaarder is, denk ik ook. Hè? Dat zie je.
Maar tegelijkertijd is ook volgens mij waar dat andere zintuigen weer beter werken of zo. Klopt dat?
Ja, daar zijn ze wel meer op gericht. Want ik kan me wel herinneren dat ik wel iemand een keer hoorde zeggen van, oh, zit die en die hiernaast. Terwijl ik had niks gehoord. En dat was echt een ernstig slechtziend meisje. En die had diegene al gehoord aan de stem. Dus ja, oh. Ik denk dat er wel meer focus is op andere zintuigen.
Ja, ja. En zeker bij kinderen die nog aan het leren zijn en zo. Dat lijkt me heel bijzonder. Je bent toch een soort superman op gebied van... op gebied van luisteren en een gebied van aanraking en zo. En dat is toch heel bijzonder eigenlijk, hè?
Ja, dan heb je natuurlijk de cheesy zin van je beperking je kracht maken. Weet je wel, dat is een beetje die zin die vaak wel wordt gezegd. Maar dat is wel een beetje een voorbeeld daarvan, toch?
Precies. Ik vraag me nog wel af, hè. Je vertelde dat je 15 jaar al dit werk eigenlijk doet of met deze doelgroep werkt.
Ja, klopt.
Dan moet wel een soort passie zitten dan. Hoe verklaar je dat dan, dat je dat zo leuk vindt?
Nou ja, ik vind werken met mensen heel leuk. En ik moet ook zeggen, ik heb... met een heleboel verschillende doelgroepen gewerkt inmiddels bij Visio. En ik ben ook nog steeds studerende. Dus ik leer ook nog van allerlei dingen bij. En ik kan het allemaal weer toepassen in het werk. En ja, mensen blijven gewoon heel leuk om mee te werken. En nu de jongere doelgroep vind ik echt geweldig. Ik vind het zo mooi om die jongeren die gewoon aan het begin van hun... loopbaan staan om die te zien en enthousiast te zien worden. En zoekende ook natuurlijk. En ja, gewoon te kijken hoe je daar een beetje naast kunt staan om samen te onderzoeken wat mogelijkheden zijn.
Ja, en heb je dan een mooi voorbeeld van waar iemand naartoe is uitgestroomd bijvoorbeeld? Toch ondanks die beperking?
Ja, nou, dat zijn... ik doe ook wat trajecten dan. Wij hebben ook een poot arbeid, heet dat. Commerciële trajecten via UWV. Dus dan mogen we ook jongeren, maar ook volwassenenzorg doet dat ook. Die slechtziende mensen begeleiden naar werk of naar ander werk. Dus dat is misschien allemaal te ingewikkeld om dat hier nu uit te leggen. Maar ik zit dan meer bij jongeren. Jongeren met een Wajong uitkering. Mm-hmm. Die zijn nog verbonden aan UWV. En dan mogen we krijgen we soms een traject om ze naar werk te begeleiden. En als dat lukt, is dat gewoon zo fijn.
Ja, want waar gaan ze dan bijvoorbeeld naartoe? Of?
Ja, er zijn een paar jongens die heb ik mee mogen ondersteunen. En die zijn in de ICT terechtgekomen. Ja.
Hoe moet ik me daarbij voorstellen? ICT is toch veel met PC en computer werken?
Ja, maar daar kun je dus heel goed aanpassingen voor zorgen. Vergrotingen, spraak. Er zijn een heleboel software wat juist helpt. Spraakondersteuning. Ja. Dus, ja.
En het braille schrift, hè, dat schrift met de puntjes. Wordt dat nog veel gebruikt? Of is dat ook wel een beetje voor ouder dan?
Nou, het braille schrift wordt steeds minder gebruikt. Maar je hebt nu op de computer een braille leesregel.
Okay.
Dus dan kun je bijvoorbeeld je mail lezen. En dan die puntjes, die zijn dan flexibel, zeg maar. Dus die lichten op. Dus je leest eigenlijk in één regel. Mm-hmm. Kun je hele verhalen lezen.
Okay.
Dus eigenlijk een interactief braille regel.
Okay, dus het wordt heel erg vloeibaar allemaal. Ja. Wow, okay.
Ja, dat is echt heel mooi.
Ja, want je hebt natuurlijk dat zie ik dan wel weer in het straatbeeld, in de bussen nog altijd. Ja. Als je dan op de stopknop drukt, dan voel je allemaal van die puntjes. En dat is dan nog dat oude braille schrift. Hè. Maar wie weet hoe het allemaal in de toekomst eruit ziet. Dat je overal van die LED-schermen hebt met allemaal van die bolletjes. En zo.
Ja.
Nee, maar ik fantaseer dan weer door.
Dat mag je.
Ja, fijn. Ik vraag me ook heel erg af, mensen met een visuele beperking worden ook puber. En die gaan ook natuurlijk op een gegeven moment zich persoonlijk en lichamelijk ontwikkelen. En die lopen dan ook tegen dezelfde dingen aan waar eigenlijk de gemiddelde mensen ook tegenaan lopen. Heb jij beeld over bijvoorbeeld hoe mensen met zo'n beperking ook relaties aangaan? Misschien zelfs intieme relaties. Hoe werkt dat dan als je elkaar niet goed kan zien? Of hebben ze dan ook mensen, of hebben ze dan ook vaak contact met mensen die ook een beperking hebben? Of heb je daar zicht op?
Ja. Nou, misschien wat te weinig. Want het is wel waar we het veel met collega's onderling over hebben. En er is we hebben een jongerencafé in Nijmegen.
Oh.
Waar één keer in de drie maanden, is het geloof ik op dinsdagavond, komen we vanaf 16 jaar een soort lotgenotencafé, kun je het noemen. Maar dat is vooral voor de ambulante begeleiding. Dus dat loopt heel goed. Dus dat is wel heel mooi. Dus dan zie je echt zo'n club die dan. En twee begeleiders zijn er dan bij om. Gewoon een beetje gesprekken mee te voeren.
Okay, maar die gaan niet daten of zo dan? Of
ja, dat vraag ik me een beetje. Kan wel hoor, het kan wel. Dat gebeurt natuurlijk ook, want die gevoelens zijn niet anders.
Nee, natuurlijk niet.
Alleen, ik heb daar niet altijd heel goed zicht op, maar ik merk wel, omdat ik ook wel eens dacht van, oh, dan past die misschien leuk bij die. Of krijg je al een beetje zelf fantasieën.
Nee, je bent een wingman spelen dan.
Ja, precies. Maar dat je merkt dat juist, bijvoorbeeld een meisje met een... die zegt van, ja, maar waarom zou ik dan ook juist een partner moeten kiezen met een beperking? Ja, denk ja, waarom ook eigenlijk?
Ja.
Dat is ook zo. Dus ja. Dan.
Ja, vaak zie je het ook bij die hele ontroerende films, zie je het ook vaak dat juist niet gebeurt. Als je toch juist zo'n persoon met een handicap dan meer juist niet vindt zonder. Weet je, dat zijn dan vaak.
In ieder geval niet dezelfde. Ja. Ja.
Ja, mooi. Ja, oké. Dus daar zou voor een zoon wel meer aandacht aan moeten
worden. Ja, vooral de beleving en intimiteit. Ik denk dat daar nog wel. Ja, dat blijven gewoon een hele belangrijke onderwerpen voor jongeren. En ik denk ook als je blind bent, hoe zit.
Ja, dat vraag ik me heel erg af. Hè? Want voor intimiteit en voor relaties, dan is voor mij zicht heel belangrijk. Dus hoe ervaar je dat dan? Als je dat niet hebt, dat lijkt me heel bijzonder.
Ik denk dat er maar één manier is om erachter te komen. Is een deel 2 van deze aflevering te maken. Met iemand die dit gewoon dagelijks meemaakt. Dit soort problemen ervaart. Hè? Mm-hmm. Hey, je had nog iets opgeschreven wat ik toch nog misschien wel even wil behandelen.
Ja, die mevrouw. Hoe heet die ook alweer, Lars?
Helen Keller.
Wat was dat ook alweer mee?
Nou, dat is dus een vrouw en die was dus en blind en doof. Mm-hmm. En die heeft dus heel veel bereikt.
Ja.
Het is wel echt een mooi voorbeeld eigenlijk van hoe het ook kan gaan.
Je luistert nog steeds naar
Pedagogisch Verantwoord
met Lars Limburg en Tijmen van der Buika.
Ja, precies. Want dat was daar kwamen we eigenlijk bij omdat wij ook een definitie hadden gevonden van doof-blind. En dat was zeg maar een combinatie van blind en doof. Die niet werd onderschreven door het Sociaal Cultureel Planbureau.
Ja.
Maar waar wel veel mensen last van hebben. Heb jij daar iets zicht op?
Ik ken het wel. Ja.
Want het is eigenlijk een combinatie van de twee of zo. Of is het?
Ja, dat is een combinatie. En het is een. Ik ben nu eventjes. Nou, we hier zitten, ben ik even de naam kwijt, maar ik weet ook hoe het heet. Dat is een naam. En vaak begint het met. Het is een progressieve ziekte. Vaak
het komt ook weer langzaam op.
Ja. Okay. Je begint vaak met ernstige slechthorendheid. En dan langzaam gaat het zicht minder. En als dan die diagnose wordt gesteld, nou dan, dat is echt heel erg. Ja, want dan weet je, uiteindelijk ben je helemaal doof en helemaal blind. Dat is dan het voorland. En dat is bijzonder. Ik heb in Nijmegen ook, op Calorama zitten ook mensen met een doof-blinde beperking. En daar heb ik ook wel eens iemand ontmoet. Ik werkte toen destijds in een café hier. En die kwamen vaak samen naar het café. En de manier waarop zij communiceerden. En eentje ervan was beeldhouwer. Die woonde ook zelfstandig. Prachtig. Oh. Zo mooi om te zien. Maar ook de manier van communiceren is echt alles op gevoel. En dan hoorde je muziek. Ja, dan voelde die een beetje de dreun
of zo.
De bastoon. Dus, en ja, dat wel, ik vond het wel heel integrerend hoe zij communiceren met name. En
dan ga je wel helemaal terug naar een bepaald oergevoel of zo. Hè? Want je zintuigen zijn gewoon bijna allemaal weg. Ja, dat lijkt me echt. Maar ja, goed, maar dus blijkbaar kan het dus wel. Kun je wel nog functioneren. Ook al heb je dat niet. En ook als je het voorbeeld Lars noemde, die Helen Keller. Dan, wat is zij ook alweer?
Ja, dan moet ik je toch het andere schuldig op blijven. Nou ja, ik weet dat er een verhaal is van Helen Keller. En dat was heel bekend, omdat hij dus allebei die handicaps had en toch heel veel heeft bereikt.
Het heet overigens Usher. In één keer heb ik hem weer.
Ja. Oh, Usher, zo heet dat.
Usher, zo heet het.
Okay. Maar misschien moeten we ook even in de show notes wat over zetten. Over
Helen Keller.
Helen Keller, ja.
Is goed.
Ik denk wel dat ik voor jou ook mag spreken als wij wel heel veel vooroordelen bij onszelf herkennen. Hoe we naar die mensen kijken eigenlijk. En ook naar de jongeren die met een visuele beperking te maken hebben. En dat is wel een mooi voorbeeld van deze aflevering. Die legt wel de vinger op de zere plek wat betreft hoe mensen er nog steeds naar kijken. Kan je daar iets over zeggen?
Ja, dat klopt. En dat is dat is bijna niet te. Ja, dat is onvermijdelijk. Ook wat ik in het begin zei, het is zo complex. En elke slechtziende heeft weer een ander verhaal, andere visies. Het is zo moeilijk je voor te stellen om het goed uit te leggen. Daarom hebben we ook producten voor binnen Visio van hoe kun jij nu aan anderen kenbaar maken wat jij ziet en wat jij nodig hebt. Daar maken wij nu sinds kort zichtbeschrijvingen. Dus dat een jongere gewoon echt zijn eigen paspoort maakt van nou dit ben ik en dit zie ik. En dit is hoe jij het ziet en dit is hoe ik het zie. En hoe ik op 10 meter iets waarneem of hoe ik dat waarneem of hoe ik wat ik van personen waarneem. En dan krijg je een heel mooi beeld. Dan kun je veel beter inleven van dit is hoe iemand de wereld om hem heen waarneemt. En dit en dit en dit heeft diegene nodig aan hulpmiddelen of hulp van anderen. om zichzelf zo zelfstandig mogelijk te blijven.
Soort middelen die dan helpen daarbij. Ja, heel goed eigenlijk. Oh, wow. Ja, zeker.
En ik probeer een beetje een beeld te scheppen. Maar is het dus echt een soort van schilderij? Dus, of hoe moet ik het zien?
Nee, het is echt een verhaal op papier. Ja. Eigenlijk wordt het gewoon... stelt iemand zichzelf voor aan de hand van zijn vices.
Ja.
Maar ook om de omgeving te informeren. Want soms is het voor jongeren heel ingewikkeld om elke keer uit te leggen. Ik heb deze aandoening en dit en dit en dit. En dat wil je ook niet als je jong bent. Je wil niet anders zijn. Je wilt niet geen handicap hebben. Je wilt niet visueel beperkt zijn. En als je het toch ergens op papier hebt staan. Heel mooi op jou afgestemd. En je kunt dat... geven aan je mentor of aan je stagebegeleider of straks op een werkplek.
Precies,
en mensen kunnen het dan rustig doorlezen en vragen stellen als ze daar dezelfde ruimte voor hebben.
Ja.
Dan geef je iedereen de kans om...
Wauw. Om daar dus gewoon... ik weet het.
Ja.
Ik weet nu wat je bent, wat je doet en je hoeft niet zelf uit te leggen en dan kan ik me daar al op focussen.
Precies. En als ik er vragen over heb, kan ik die gewoon stellen. Ja. Ja.
En het bespreekbaar maken natuurlijk. Hè?
Oh, dat is zo belangrijk. Dat hoor ik ook altijd terug van de jongeren. Ze merken heel goed of iemand echt geïnteresseerd is of...
Ja,
gewoon met zo, ja.
Hey, maar en dat is ook weer een thema wat in meerdere afleveringen terugkwam, is oprechte interesse.
Ja.
Wauw. We zijn hier wel goed bezig hier. Lekker mooi. Maatschappelijk verantwoord bezig. Ja, we hebben het erover, we geven het aandacht, we gooien het op internet.
Ja, nieuwe rubriek. Absoluut. Maatschappelijk verantwoord.
Maatschappelijk. Heel goed. Yvonne, nog een laatste... vraag aan jou. Of in ieder geval, Lars, jij wil die vraag eigenlijk heel erg graag stellen, toch?
Welke was het ook weer?
Ja, dat is altijd jouw slotvraag, toch?
Nee, ik ben me echt
weet
kwijt.
Je niet meer? Nee. Nou, dan gaan we voor jou doen en dan weet je, dan denk je, oh ja, tuurlijk.
Oké.
Hoe gaat jouw doelgroep er in de toekomst uitzien?
Oh ja, je hebt hem. Ik snap wat je bedoelt. Ja.
Zijn er over, zeg eens wat, Lars, 50 jaar?
Ja, nou ja, 20 jaar.
Ja, want we hadden net in het voorgesprek hadden we het even over dat ook steeds meer mensen ervoor kiezen. Wanneer ze bijvoorbeeld bepaalde beperkingen zien in de baarmoeder of zo, dat ze er al voor kiezen om het vroegtijdig weg te laten halen en zo.
Ja.
En met die ontwikkelingen, zie jij dat er in de toekomst, zeg 50 jaar, worden er nog deze mensen geboren? Of is er nog werk voor jou? Of hoe ziet het eruit?
Mag het er nog zijn ook? Mag het er nog zijn? Daar gaat het ook over.
Ja, even vooruit denken.
Moeten we allemaal perfect worden?
Ja.
Of mogen we nog met imperfecties geboren worden? Maar ja, dat is dus een ethische discussie. Maar omdat de mogelijkheden er zijn om vroegtijdig te onderzoeken, hebben ouders die keuze intussen. Maar ik denk dat wat ons werk betreft zal dat blijven bestaan, omdat er niet alleen van die vroegtijdige aandoeningen zijn, maar ook oogaandoeningen die in de loop der tijd gewoon ontstaan.
Ja, dat blijft bestaan.
Ja, die blijven bestaan. Of ook...
Ja. En jouw werk zelf, hoe gaat dat evolueren, denk je? Of misschien hoop je?
Ja, nou, ik denk, een heleboel werk staat nog in zijn kinderschoenen. Ik denk ook het begeleiden naar werken, daar is nog zoveel te halen. En het goed informeren van werkgevers op scholen. Ja, ik denk dat daar nog steeds heel wat slagen te slaan zijn. En dat we daar goed in kunnen ondersteunen.
En voor iedereen een plekje vinden ook.
Ja,
want
nou,
dat is gewoon,
dat
is maar mogelijk, denk ik. Steeds meer.
Ja.
Dus de toekomst zie jij positief in?
Ik zie hem wel positief in, ja.
Met een lichte twijfel.
Ja. Ik ben wel voorzichtig, omdat het wel... Je moet geluk hebben en een beetje knokken. Het gaat niet allemaal vanzelf.
Mm-hmm.
Ja.
Dus je moet ook wel sterk in de schoenen staan buiten die begeleiding.
Precies, en dat zijn weer hele belangrijke vaardigheden om ook mee te oefenen en aan te leren.
Want ik bedenk me nou ook weer, Tijmen. Het is natuurlijk wel, als jij met een handicap moet leven... Dan ga je ook wat meer knokken. Hè?
Ja.
Je moet wel, denk ik.
Ja.
Want de maatschappij blijft hard voor iedereen. En ik denk voor die mensen nog ietsjes extra. Dus ik denk dat jouw tip om wel gewoon even door te gaan, door te blijven gaan, dat het wel een goede is. Ja. Yvonne, ik denk dat ik jou van harte ga bedanken voor jouw bijdrage.
Heel graag gedaan.
En dat je even hierheen wilde komen vanuit het vergraven. Ja, op zich het is niet zo heel erg ver hè, waar jij vandaan komt. Toch?
Nee,
hoe lang was het rijden?
Half uurtje.
Je hebt natuurlijk gewoon de neem.
Dat is voor mij heel erg als thuis.
Kijk, mooi. Leuk, Yvonne, dat je er was. En misschien tot ziens.
Ja. Dankjewel.
Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord.
Oké, Lars. Yvonne heeft het gebouw, of in ieder geval jouw appartement, verlaten.
Ja.
Even snel een conclusie. Wat vond je ervan?
Ik merk weer hoe snel ik eigenlijk vooroordelen heb over bepaalde doelgroepen, maar ook bepaalde mensen gewoon, ja.
Ja, en dat. En ik vond ook dat we, omdat we dit onderwerp niet heel lang geleden besloten hebben om erover te hebben, dat ik toch echt wel het heel positief ervaren heb. In de zin van, zij moeten ook opgevoed worden. En zij nemen ook deel in onze maatschappij. En ze horen in het straatbeeld eigenlijk, ook al zien we ze niet vaak. Dus het is gewoon ook pedagogiek. Weet je?
Ja, en niet alleen dat, het gaat ook over kwetsbaarheid. Want je kan zeggen, die mensen moeten ook opgevoed worden. Maar niet alleen dat. Mensen met slecht zicht, die hebben gewoon een kwetsbaarheid waar je mee om moet gaan als maatschappij. En kinderen, hun kwetsbaarheid is dat ze jong zijn en dat ze heel veel nog niet kennen. Dus dat is allebei. Het gaat over hetzelfde, weet je wel. En zo'n visieprobleem. Visus probleem. Ik weet
ja,
niet.
Het maakt eigenlijk niet uit. Het is allebei hetzelfde.
Nou ja, in ieder geval, ja, dat is gewoon ook een iets waar je mee om moet gaan en waar je iemand mee moet helpen op een of andere manier. Al moet ik wel zeggen, Tijn, ik zou het nog steeds lastig vinden als ik toch zo iemand tegenkom op straat. Van hoe ga je dan toch een beetje mee om?
Ja, en ik denk ook aldoende leert men. Hè. Dus het is nu niet dat jij nu in één keer een soort van ervaring hebt gehad, een inzicht hebt gehad, waardoor je nu een totaal verlicht wezen bent. Nee, ik denk als je er vaker mee in aanraking komt en er bewust van bent hoe je daarmee om moet gaan, of dat je afvraagt van, hey, kan ik iets doen of juist niet? Hè, wat Yvonne ook al zei, van meestal moeten die blinde mensen helemaal geen hulp en willen ze gewoon het zelf oplossen.
Ja, vond ik wel bijzonder om te horen ook. Had ik niet verwacht, of tenminste niet dusdanig, dat de meesten dat toch zo zien.
En ik moet even nog wat rechtzetten, want wij waren net een beetje aan het kloten met die Helen Keller, in ieder geval.
Ja.
En ik heb opgezocht wie dat is. Ja, want jij had het als voorbeeld, want dat is een mevrouw. En je moet voorstellen, dat is keilang geleden. Dat is een mevrouw die was geboren in 27 juni 1880. En ze is gestorven op 1 juni 1968. En zij is echt een mevrouw die is door een ziekte blind en doof geworden. Ja, dus ja, ik heb het allemaal opgezocht, Lars. Even dat mensen niet het nog apart hoeven op te zoeken.
Ja, ik vind het fijn dat als ik iets in de podcast gooi, dat jij dat gewoon uiteindelijk allemaal toelicht.
En zij is gewoon heel erg populair geworden, blijkbaar omdat zij dus universitaire studie heeft afgerond. En zich heeft verdiept in 5 talen. Engels, Duits, Frans, Latijns en Grieks. En ook tientallen boeken heeft geschreven.
Ja, en vertel ook nog even op welke leeftijd zij dat aangeleerd heeft. Want dat is leuk voor onze doelgroep en onze podcast.
Nou, zij heeft zeg maar dat. Wacht.
Maanden of zo was ze. En toen was ze 17e.
Nou, zij heeft dus op haar 7e is ze door middel van een vingeralfabet heeft zij ervoor gezorgd dat zij dus zich heel erg kon aanpassen aan de kinderen met een normale ontwikkeling. Dus dat is echt, ja, dat was voor die tijd sowieso al geniaal als je als vrouw al je op deze manier ontwikkelde. En zeker als je doof en blind bent.
Ja.
Dus nou, ik snap heel goed dat jij die benoemd hebt. Die
ja, dat was toch wel passend. En die lerares die heeft dan inderdaad wel pedagogische kwaliteit gehad. Als je iemand zo ver kan brengen.
Ja, zeker. Misschien is het ook wel leuk om dat ook weer een keer in de toekomst te benoemen. Maar over 2 weken hebben we gewoon weer een nieuwe podcast met een heel ander onderwerp. Want we blijven natuurlijk het pedagogische werkveld doorgronden en ontdekken.
Ja.
Lars, moeten wij nog mensen bedanken?
Ja, we moeten natuurlijk Yvonne bedanken.
Ja, voor haar bijdrage. Ja. En voor haar flexibiliteit. Hè? Dat ze nog zo snel eigenlijk op het laatste moment nog naar ons toe kon komen om deze podcast op te nemen.
Ja.
Want we hadden wel een beetje stress, hè, Lars?
Nou ja, deze keer wel. Ja. Dat was toch een beetje spannend of we iets voor elkaar kunnen krijgen. En we wilden natuurlijk graag jullie onze 2-wekelijkse podcast voorschotelen. En dat is toch weer gelukt. En mede dankzij Yvonne.
En als je natuurlijk meer wilt weten over het werk wat bijvoorbeeld Yvonne doet of iets anders. Dan kun je bijvoorbeeld kijken naar de website van de Koninklijke Visio. Die kun je allemaal vinden in de show notes, daar heb ik het allemaal neergezet. Daar kun je allemaal dingen, informatie opvragen en misschien zelfs leuke filmpjes bekijken als je dat wil. En natuurlijk is Google ook je beste vriend als het over dit onderwerp gaat. Maar ik denk dat onze show notes wel een mooie plek zijn om te beginnen. En ook de eerder genoemde onderzoeken die wij benoemd hebben staan daar allemaal beschreven. Lars, ja. Moeten we nog mensen bedanken?
Ja, ik moet nog iemand bedanken. Marijn voor het maken van de foto's. Heel fijn.
Zeker weten.
Dankjewel Marijn.
Wordt altijd wel gewaardeerd dat we ook mooi op het internet staan. Hè?
Ja, zeker. Hey, je kan natuurlijk gewoon op de hoogte worden gehouden van onze podcast. Abonneer dan op ons kanaal via je favoriete podcast app.
Zeker, en we hebben de meeste luisteraars komen binnen via Spotify. Maar mocht jij toch luisteren via iTunes, dan mag je ook even een mooie recensie achterlaten en een aantal sterren ook daarbij. Zodat we ook daar steeds hoger in de charts komen. Want afgelopen week stonden wij in de top 20 van wetenschap, Lars.
Wauw.
Dat is toch wel weer een aanwinst.
Ja, ik wil niet zeggen, daar horen wij thuis, maar
ja, we hebben het over de verhalen, meningen en de wetenschap over opvoeden.
Nou, dan passen wij daar wel mooi in.
Als je nog benieuwd bent wat wij buiten deze podcast nog allemaal uitspoken en als je op de hoogte gehouden wil worden wanneer we weer een nieuwe podcast op internet zetten, dan kun je ons ook volgen op social media. We zitten op Facebook, Instagram en Twitter. Daar zijn we allemaal te vinden natuurlijk op Pedagogisch Verantwoord.
Ja, en zoals we elke keer zeggen, als je een vraag hebt of een pedagogisch onderwerp waar je geïnteresseerd in bent, laat het ons alsjeblieft weten, want jullie input is zo belangrijk voor de podcast.
Ja, zeker. En hoe meer gasten, hoe meer informatie, toch?
Zeker, ja. Ja.
Pedagogische informatie. En Lars, ik moet natuurlijk ook jou bedanken voor de accommodatie, hè, want we zitten weer in jouw huis, dus dat moet natuurlijk ook wel gezegd worden.
Ja.
Dat we weer op jouw bank mogen zetelen voor deze aflevering.
Volgende keer bij jou thuis.
Ja, ik vind het ook wel leuk misschien om bij mij een keer te doen. Kijk of dat ook gaat. Of dat ook goede akoestiek is. Ik weet niet. Misschien een beetje hol, waarschijnlijk. Maar dan komen we dan wel achter, Lars. Komt goed. Mensen, jullie ook hartstikke bedankt weer voor het luisteren. En blijf alsjeblieft zoveel mogelijk
pedagogisch verantwoord.
Tot de volgende keer.